Goedemorgen iedereen. Ik ben blij om in jullie midden te zijn, weer een tijdje geleden. Ik wil nog een keer heel hartelijk danken voor jullie gebeden, voor mijn vrouw Christine. Zoals u weet heeft ze kanker gehad en is de kanker weg. En God heeft echt genezing geschonken. We zijn heel, heel dankbaar. Dat is heel bijzonder. Bedankt voor jullie gebeden en jullie betrokkenheid. We gaan Gods woord openen. En we gaan vanmorgen het gedeelte lezen uit Markus hoofdstuk 9. Markus hoofdstuk 9. De verheerlijking op de berg wil ik met u lezen. En vers 1 van hoofdstuk 9... wordt in de meeste Bijbels apart nog, ja, wordt niet meegenomen bij de verheerlijking, maar heeft eigenlijk alles te maken ermee. Hoofdstuk 9 van Markus. En Jezus zei tegen hen: voorwaar, ik zeg u, dat er sommigen zijn van hen die hier staan, die de dood niet zullen proeven, voordat zij gezien zullen hebben dat het koninkrijk van God met kracht gekomen is. En na 6 dagen nam Jezus, Petrus en Jacobus en Johannes met zich mee. Dat waren de 3 discipelen die het dichtste bij de Heer Jezus stonden. De kernploeg als het ware, die ook daarna in Handelingen echt een heel belangrijke rol gespeeld hebben. En hij bracht hen apart op een hoge berg, alleen hen. En hij werd voor hun ogen van gedaante veranderd. En zijn kleren werden blinkend, zeer wit als sneeuw, zo wit als geen wolbewerker op aarde ze kan maken. En aan hen verscheen Elia met Mozes en ze spraken met Jezus. En Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn. Laten we 3 tenten maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elia 1. Hij wist namelijk niet wat hij zei, want ze waren zeer bevreesd. Alle 3, hè. Ja. Petrus neemt het woord, Haantje de voorste, maar ze waren helemaal bevreesd. En er kwam een wolk die hen overschaduwde. En uit de wolk kwam een stem die zei: dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. En plotseling, terwijl ze om zich heen keken, zagen ze niemand meer bij zich dan Jezus alleen. En toen ze van de berg afdaalden, gebood hij hen dat zij niemand vertellen zouden wat zij gezien hadden, voordat de Zoon des Mensen uit de doden zou zijn opgestaan. Goed, tot hier het gedeelte. We gaan nadenken hierover. En ik wil het eigenlijk hebben over die heerlijkheid die daar wordt gemanifesteerd. Jezus in al zijn heerlijkheid. De heerlijkheid die hij had van voor dat hij naar de aarde kwam. Sinds eeuwig. Hè? De Zoon, de eeuwige Zoon. In al zijn heerlijkheid heeft zijn heerlijkheid afgelegd toen hij naar de wereld kwam. Maar verschijnt hier op deze berg in al zijn heerlijkheid. In al zijn glorie. Moet een geweldig moment geweest zijn. Ik had er graag bij geweest. U ook? Ja, natuurlijk. Maar wij zullen Jezus zien in al zijn heerlijkheid. Dat moment komt. Als we bij hem zijn, als we in de hemel komen, zullen we voor eeuwig zijn heerlijkheid zien. Zal dat geweldig zijn. En we mogen vanmorgen iets proeven daarvan. En mijn gebed is dat we vanmorgen inderdaad daar iets van proeven. Dat we iets proeven van die heerlijkheid die de Heer Jezus heeft. Maar ook de kracht van God die in ons leven wil werken. Als een christen sterft, dan gaat hij van deze wereld naar de eeuwige dimensie. Naar de heerlijkheid die bij Jezus is. We zien dus hier het omgekeerde. Ja. We zien dat de hemelse heerlijkheid in al Gods kracht naar de aarde komt. De hemel raakt hier in dit gedeelte de aarde. Wat een geweldig iets. Een andere dimensie. Een hele andere dimensie. Laat ons kijken wat er staat. Vers 1, daar staat, Jezus zegt, sommigen van hen die hier staan zullen niet sterven voordat zij gezien zullen hebben dat het koninkrijk van God met kracht gekomen is. Eerste vraag is natuurlijk, over wie gaat dit? Wie is er op dat moment bij Jezus? Dat staat in het gedeelte ervoor. Er staat dat er een schare bij Jezus is. Vers 34 kun je dat lezen. Samen met zijn discipelen natuurlijk. Want die waren altijd bij hem. 3,5 jaar. Tweede vraag is de belangrijkste natuurlijk. Wat bedoelt Jezus met... Ze zullen het koninkrijk van God met kracht zien komen. Voor eerst iets over het koninkrijk van God. Het koninkrijk draait om de koning der koningen. Het draait om de Heer Jezus, uiteraard. De profeten in het Oude Testament hebben dat voorspeld. En die maakten ook geen onderscheid tussen die eerste komst van Jezus en de wederkomst. En ja, de eeuwige, het eeuwige van de Heer Jezus. Als we kijken... Johannes de Doper zegt in Matthäus, het koninkrijk van God is nabijgekomen. De Heer Jezus zegt, het koninkrijk is nabijgekomen, ook in Matthäus. We lezen in Lucas, het koninkrijk is binnenin u. Dat is wat we zien. Die eerste komst, dat is het begin van dat koninkrijk. Het is er al. Maar het is er ook nog niet volledig. We hebben de tekst gelezen met het avondmaal, dat Jezus zegt, ik zal met jullie de beker opnieuw drinken in het koninkrijk van mijn vader. Dus dat koninkrijk moet dan ten volle gaan komen. Maar voor die profeten in het Oude Testament is het als het ware als je in de bergen bent. Je ziet een top van een berg, dan ligt daar een dal tussen en je ziet opnieuw een top. Die profeten zien eigenlijk alleen maar die toppen. En die zien niet die periode daartussen. Die zien dat dal niet, uiteraard niet. En zo zien zij dat als één geheel en zij voorspellen dat. Dat grote heilsplan van God en dat koninkrijk dat komt. Dat zou gaan komen met de Heer Jezus. Nu, wij kunnen het koninkrijk binnengaan. Het koninkrijk is binnen in u. En dan de andere tekst vanuit Lucas, die ook in Matthäus staat. Dan gaan we naar de volgende. Ja, we gaan kijken. Jezus spreekt over de kracht van dat koninkrijk. Sommigen zullen dat meemaken, zegt hij. Nu, Heer Jezus bedoelt daarmee verschillende dingen. Je hebt de verheerlijking op de berg, wat we gelezen hebben. Uiteraard, 6 dagen later, is het zover. De discipelen, die 3 discipelen, zien dus de kracht van Gods koninkrijk in die verheerlijking. Zijn lijden en zijn dood, maar vooral zijn opstanding. Als we kijken naar die tekst Romeinen 1, hij heeft met kracht bewezen dat hij de Zoon van God is door de opstanding. Daar is werkelijk Gods kracht getoond, de overwinning over de dood, over de zonde, over de Satan. Pinksteren uiteraard, maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen. De verkondiging aan alle volken. Daar staat, maar voor hen die geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, prediken wij Christus, de kracht van God en de wijsheid van God. En zo mogen wij dat ook doen. Wij mogen de kracht van God brengen. Wij mogen de vergeving brengen. De transformerende vergeving die God brengt in onze levens. En die hij wil brengen in levens van andere mensen die hem nog niet kennen. Uiteraard ook in ons persoonlijk leven. Daar wil ik ook op inzoomen. Het begint als we begrijpen wie de Heer Jezus is. Dan snappen wij iets. Dan beginnen we de liefde van God te begrijpen. Meer en meer. Beginnen we te begrijpen zijn verlossingsplan. Zijn genade. En dan gaan we meer en meer begrijpen wat die opstanding betekent van de Heer Jezus. Denk eens terug aan het moment dat u tot bekering bent gekomen. Op dat moment hebt u de kracht van God ervaren in uw leven. En voor de een is dat al meer speciaal dan voor de ander. Mijn vrouw Christine heeft een bekering meegemaakt. Dat was als een blikseminslag in haar leven. Ze was op zoek naar reinheid, op zoek naar de zin van het leven. En altijd maar probeerde ze nieuwe dingen. Totdat haar schoonzus op een zeker moment zei, je zult niet rein worden, alleen Jezus kan je rein maken. En op dat moment heeft Gods geest haar aangeraakt en zag ze de Heer Jezus aan het kruis hangen als het ware. En zag ze haar leven voorbij komen en zag ze al het verdriet dat ze gedaan had aan God, maar ook aan mensen om zich heen. En kwam ze tot bekering. Een radicale bekering. En zo maken we het allemaal mee. Een radicale bekering of soms in een periode in je leven dat je gaat beseffen wie de Heer Jezus is. En dan, ja, dan ervaren we voor de eerste keer ook de kracht van Gods geest in ons leven. Gods geest die ons overtuigt van zonde, die maakt dat we berouw krijgen, die ons helpt om onze zonden te belijden, die ons een diepe zekerheid geeft dat we een kind van God zijn, dat we hem toebehoren. De Heilige Geest die ons laat beseffen, werkelijk, onze zonden zijn vergeven. We zijn rein tegenover onze Schepper. Maar ook Gods Geest die rust en vrede geeft, diep in ons hart, verzoend met de Vader. Wat een geweldig iets. En daarna, als christen, ervaar je nog van die moment dat je Gods kracht ziet. Kent u het? U bent in persoonlijk gebed en u hebt een ervaring met God. Of u bent samen in gebed en u ervaart, wauw, God is echt in ons midden. De ene keer ervaren we dat al meer dan de andere keer. God wil het heel veel geven. Gebedsverhoringen, uiteraard, dan zien we Gods kracht. Zoals genoemd, Christine is genezen van kanker. Ja, we hebben Gods kracht gezien. We hebben zijn nabijheid ervaren. We hebben zijn werking gezien. Gods geest die je leidt en stuurt, die je ook bijstuurt in je leven. Laat zijn geest en vooral zijn woord ook werken met veel kracht in je leven. God wil ons aanraken en wil ons sturing geven. We hebben hem zo nodig. God is aan het werk in onze levens. Wij mogen meer verwachten van hem. Dat is wat God ons zegt. Verwacht meer. En bid om de kracht van Gods koninkrijk in je leven. Ik heb het boek van Anne van der Bijl gelezen. Smokkelaar voor God. Je hebt het misschien zelf ook gelezen. Het is vertaald in het Nederlands nu. Anne van der Bijl heeft gevraagd om het pas te vertalen in het Nederlands als hij gestorven was. En het is dus nu gedrukt. Nu, Anne van der Bijl schrijft, een van de dingen die hij schrijft is, we hebben 7 jaar gebeden voor de Sovjet-Unie. Voor het Oostblok. Voor het communisme. Herinnert u zich dat? Die 7 jaar van gebed. De jaren 80. En wat is er gebeurd? Na 7 jaar, in 89, is de muur gevallen. God heeft echt een wonderlijk iets gedaan. De geschiedenis is gewijzigd doordat heel veel christenen 7 jaar lang volhardend hebben gebeden. Gods kracht werd openbaar. En zo mogen wij bidden. Dat God krachtig werkt in deze wereld, maar ook in ons eigen leven. Zodat we met hem heel dicht verbonden zijn. Overwinning hebben op zonde, op verslaving. Misschien worstelt u met verslaving. Misschien met alcohol. Misschien met porno. Als u dat hebt, bid om Gods verlossing daarin. Om vrijzetting daarin. Spreek iemand aan, neem iemand in vertrouwen. En bid samen dat God je vrijzet van verslaving. En bid om leiding van dag tot dag. Dat is wat God ons wil geven. Kracht is datgene wat we nodig hebben als we God willen dienen. Als we vergeten dat we afhankelijk zijn van God, dan worden we krachteloos. Als we vergeten dat we afhankelijk zijn van God, dan worden we krachteloos. We gaan naar onze tekst ver terug. We lezen in vers 2 dat dus de drie discipelen met Jezus op een berg gaan. Jezus neemt ze mee naar een hoge bergtop. Men heeft zich de vraag gesteld, welke berg zal dat zijn? Zal dat zijn geweest? De meesten denken, het is de berg Sinaï, ook wel de berg Horeb genoemd. Ja, waarschijnlijk is het die geweest. Het doet er niet toe, uiteindelijk. Petrus zegt in zijn tweede Petrusbrief, het is een heilige berg geweest. Hij heeft dat werkelijk als een heel speciaal moment ervaren. En hij noemt het in zijn brief. Een plek waar God zich indrukwekkend heeft geopenbaard. Het moet een onuitwisbare indruk hebben gemaakt voor die drie discipelen. Een plek waar God zich ook heeft geopenbaard aan Mozes en Elia. Ze verschijnen ook. Maar God heeft ook op diezelfde berg een verschijning getoond aan Mozes en Elia. Mozes wordt geroepen op die berg. Door God wordt hij geroepen. En hij krijgt daar ook de stenen tafel. Allemaal op diezelfde berg. Elia heeft ook daar een openbaring gekregen van God. Ja. Het is de plaats waar werkelijk God met zijn kracht en zijn heerlijkheid de aarde raakt en mensen raakt. En wij mogen dat ook verwachten. Als we God zoeken, we moeten daarom niet op een berg zijn. Dat kan ook gewoon thuis, in je binnenkamer. God is overal. En God wil je aanraken. Nu, we zien dat de Heer Jezus zich dikwijls terugtrok op een berg. Hij wilde in de stilte zijn bij zijn Vader. Plaats van stilte en meditatie, een gebed, ontmoeting met God, met zijn Vader. Wij mogen in zijn voetstappen wandelen, discipelen zijn. En dan gebeurt het. Dan gaat Jezus, wordt hij getransformeerd. En zijn gezicht straalt als de zon, staat er. Zijn kleren worden wit als het licht. We zien de heerlijkheid van de Heer Jezus, de luister, de glorie. Schitterend is hij, want hij is God. Hij is God zelf. En Petrus noemt het ook in zijn brief. Hij zegt, we zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Ze hebben het gezien. Jezus had, zoals gezegd, die heerlijkheid bij zijn Vader. Heeft hem nu ook even gekregen, de volle heerlijkheid. Maar ook weer daarna, na zijn verhoging. Oogverblindend, stralend, de schitterende Zoon van God. Ik moest denken aan het lied, Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt. En zo is het geweest. Hier helemaal, maar uiteraard mensen die een ontmoeting hadden met de Heer Jezus toen hij op aarde was, proefden altijd iets van, wauw, dit is iets zo bijzonders. Zelfs zonder die grote heerlijkheid was de Heer Jezus altijd iemand waar mensen bij wilden zijn. omdat hij God was. Dat ervaarden ze. En dan, ja, dan zijn daar Mozes en Elia. Ze zijn ook in de hemel, uiteraard. En zij verschijnen ook. Ze vertegenwoordigen eigenlijk het hele Oude Testament. Het Oude Testament wordt wel eens genoemd de wet en de profeten. Nu, Mozes heeft de wet ontvangen van God. Hij vertegenwoordigt de wet. Elia, een van de grootste profeten, vertegenwoordigt die profeten. Nu, Mozes vertegenwoordigt de wet, maar Jezus heeft de wet vervuld. Hij is meer natuurlijk dan Mozes. Hij is meer dan alle profeten ook. Hij is de grootste profeet. Hij is God zelf. Mozes en Elia, die God al hadden ontmoet op diezelfde berg. Nu, het leven van Mozes en Elia is ook niet op een normale manier geëindigd. Mozes werd door God begraven. Door God zelf begraven. Zoiets heel bijzonders. En dan lezen we in Judas, vers 9, dat Satan in twist is met Michael, de aartsengel, over dat lichaam van Mozes. Wat dat betekent, dat is een preek op zich, maar dat is iets heel bijzonders. Het was werkelijk een heel speciaal iets toch met Mozes. Elia is zelfs niet gestorven. Is naar de hemel gevaren rechtstreeks. Ook zoiets heel bijzonders. De vraag is, zullen zij ook een rol spelen in de eindtijd? Het vermoeden is van wel. Openbaring 11. Ik zal mijn twee getuigen macht geven. Ze hebben macht om de hemel te sluiten. Er zal geen regen komen gedurende een tijd. We denken aan Elia natuurlijk, die dat al heeft gedaan. En dan staat er ook, ze hebben macht over de wateren om die in bloed te veranderen. En de aarde te treffen met allerlei plagen. We denken aan Mozes. Zijn die twee getuigen Mozes en Elia zijn die terugkeren? Velen denken van wel. Nu, Mozes en Elia, ze worden hier niet voorgesteld. U hebt het plaatje gezien wel. Mozes heeft als het ware de stenen tafelen bij zich. Hij zal ze waarschijnlijk niet bij zich gehad hebben, maar ze zullen ze wel herkend hebben. In de hemelse dimensie, in de hemel, zullen wij mensen herkennen. We zullen niet moeten voorgesteld worden aan elkaar. Het zal zo anders zijn in de hemel. Geweldig, we gaan alle mensen uit het Oude Testament ontmoeten. We gaan alle mensen uit het Nieuw Testament ontmoeten. Alle broers en zussen doorheen de hele geschiedenis zullen wij ontmoeten. En alle mensen die we hier gekend hebben. Wat zal dat geweldig zijn. Een bruiloftsfeest waarin we iedereen zullen ontmoeten. Maar vooral, we zullen de Heer Jezus ontmoeten. We zullen God zelf zien. In alle glorie. Waar hebben ze het over gehad? Wordt hier niet gezegd. Wordt wel gezegd in Lucas. Lucas hoofdstuk 9. Ze verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan. Over het sterven. Dat hij zou volbrengen in Jeruzalem. Wat een bemoediging door God zelf. God bemoedigt die discipelen. Ze zullen het op dat moment waarschijnlijk niet begrepen hebben. Want ze snapten het daarna ook nog niet. Maar daarna wel. En ze zullen alle puzzelstukjes bij elkaar gelegd hebben. Dat is in ons leven ook zo. Soms zegt God iets en we begrijpen het niet. En als we iets niet begrijpen, mogen we het in gebed brengen. En vragen, Heer, toon het mij. Maak het mij duidelijk. En dan gaat God ook dat doen. En dan Petrus, ja, vers 5. Hij reageert zoals we hem kennen. Hè. Zal ik drie tenten opzetten, zegt hij. Hij wil dat moment als het ware vasthouden. Nu, het woord tent dat hier gebruikt wordt, heeft eigenlijk te maken een beetje met tabernakel. Dus het heeft ook te maken met, waarschijnlijk dacht hij aan loofhutten maken. Maar er komt een ander dak boven hun hoofden. En dat is een lichtende wolk, de aanwezigheid van God de Vader. En dan horen ze de stem van God. En de stem zegt, dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Dat is wat zij moesten doen. Dat is wat wij ook mogen doen. Wij mogen luisteren naar Jezus zelf, de Zoon van God. We mogen zijn woord nemen en luisteren wat hij te zeggen heeft. Doet ons natuurlijk denken aan de doop van de Heer Jezus, waar staat, u bent mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Wat een parallel. Jezus de geliefde die uitverkoren is. Maar ook wij mogen luisteren naar hem. Hem volgen, discipelen zijn van hem. Er zijn zoveel stemmen in deze wereld. Laten we ons concentreren op de stem van God. Op de stem van Jezus. Het is een groeiproces. Het is een groeiproces in ons leven. Dat altijd maar doorgaat. Tot we bij hem zijn. Jacobus 4, vers 8 zegt, nader tot God en hij zal tot u naderen. En dat is wat wij ook mogen doen. Altijd weer luisteren naar hem, naderen tot hem, dicht bij hem komen. En dan zal hij ook dicht bij ons komen. En zo wil ik eindigen met een aantal zaken die misschien heel concreet zijn. Als we straks een kort moment hebben van stilgebed. En dan kun je, de laatste dia, staat die erop? Heb ik die erbij gezet? In principe wel. Een paar, nee, staat hij er niet op?
Ja, hij wil hem niet openen.
Hij wil hem niet openen, zal ik het noemen. Gods kracht in ons leven. Verlangt u daarnaar? Meer zien van hem. Meer zien van de Heer Jezus. In ons leven. In Gods woord, dat ontdekken. En ik wil u een paar dingen noemen die u straks kunt meenemen. We gaan een tijd van gebed hebben. Leer luisteren naar de stem van Jezus. U kunt dat uitspreken in gebed. Heer, ik wil leren luisteren. Nog meer naar de stem van Jezus. Ik wil groeien in mijn geestelijk leven. Kan een ander gebed zijn. Ik wil kracht krijgen naar lichaam, ziel en geest. Goddelijke kracht. Ik wil vrij zijn van angst. Ik wil in rust komen, in Gods rust komen. Ik wil vrij worden van verslaving. Ik wil verlangen nog meer naar Gods woord. Ik wil verlangen naar een gebedsleven dat veel rijker is dan nu op dit moment. Ik wil vervuld worden met Gods geest. Ik wil geleid worden door Gods geest. En ik wil heel graag Gods vrede die alle verstand te boven gaat. Laat ons een moment hebben van gebed en de dingen die ik genoemd heb, breng ze bij de Vader en bid ervoor. Vader, we danken u. We danken u heel hartelijk voor uw openbaring. Uw openbaring in uw woord. Uw openbaring door de Heer Jezus. En als we dit gedeelte gelezen hebben over uw verschijning in heerlijkheid, Heer Jezus. Uw transformatie. Wat een geweldig iets moet dat geweest zijn. U, Heer Jezus, in al uw glorie, in al uw heerlijkheid. Wat een indruk zal dat gemaakt hebben. Maar Heer Jezus, wij mogen ook u ontmoeten, elke dag opnieuw. En toon u zelf aan ons, Heere, ook in uw heerlijkheid. In uw majesteit. Toon wie u bent als we uw woord lezen. Heere, spreek tot ons hart. Openbaar uzelf door uw geest. Onderwijs ons door uw geest. Leid ons door uw geest. We hebben u zo nodig. We strekken ons uit naar u. We bidden om ons te leiden in ons leven met u, in onze tijden van gebed, in onze tijden van overdenken van uw woord. In ons getuigenis dat we de kracht die we zelf ervaren, uw genade die we zelf ervaren in ons leven, dat we die mogen delen met broers en zussen, maar ook met anderen die u nog niet kennen. Heer, we bidden, werk in ons leven. We hebben u zo nodig, we strekken ons uit naar u. Heer, kom, kom tot ons en raak ons aan, Heer. Zegen ons zo, in Jezus' naam. Amen.